Nou, we gaan beginnen denk ik maar. Het is gezellig druk. Schuif allemaal dichter bij elkaar. En nou, volgens mij zitten we wel vol, dus we gaan van start. Welkom bij de Tech Days, de eerste sessie volgens mij na de keynote. Ik moet het opnemen tegen Erik Kamma, die had het over TypeScript. Daar heb ik het niet over. Ik heb het ook niet over techniek. Ik ga het hebben over de weg naar Continuous Delivery. En ik heb het niet per se over techniek, dus als jullie fancy demo's willen van mooie JavaScript of andere mooie applicaties, dan zitten jullie verkeerd. Want daar gaan we het niet over hebben. Ik heb wel een demo, maar dat is een hele simpele applicatie. Dat is de disclaimer vooraf. Ik wil het hebben over de weg naar Continuous Delivery, maar voordat ik dat doe wil ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is René van Osnabrugge, ik werk bij Delta N. Het is een Microsoft dienstverlener. We bestaan ongeveer 14 jaar en zo lang werk ik er ook al. En ik ben daar werkzaam in de rol als ALM consultant. Dus ik implementeer en adviseer bedrijven bij de implementatie van Team Foundation Server, Scrum en processen als inderdaad Continuous Delivery en dat soort zaken. Alles wat te maken heeft met de verbetering van softwareontwikkeling. Naast mijn rol als consultant ben ik ook Microsoft MVP op het gebied van Microsoft of Visual Studio ALM. En Scrum Master voor Scrum.org. Dus vandaar die interesse in dat gebied. Privé woon ik in Zwijndrecht. Dat is ietsjes boven Dordrecht en ietsjes onder Rotterdam. Mijn zoontje van 3 jaar ondertussen. Ik doe aan hardlopen. Ik heb afgelopen zondag de marathon afgerond. Dus als ik wat strompel over het podium, dan heeft dat daarmee te maken. En als jullie mij willen benaderen na de sessie, dan kan dat op mijn mailadres of mijn Twitter of op mijn blog roadtoalm.com. Nou, genoeg daarover. Wat wil ik vandaag doen? Ik wil het vandaag gaan hebben over de weg naar Continuous Delivery. Dus ik heb geen blueprint, ik heb geen kant-en-klare oplossing. Ik heb ook niet het Golden Rule Book, helaas. Maar ik heb wel een aantal, denk ik, tips en tricks over die weg die je moet gaan op het moment dat je gaat denken over een Continuous Delivery proces. En die weg is, hij is niet zo makkelijk. Er komen wat onverwachte dingen naar voren, net als hierboven. En er zijn wat hordes die je moet nemen. En er zijn best wel wat zaken die je moet regelen binnen je organisatie om te komen tot een Continuous Delivery implementatie. Veel mensen zeggen, ja goed, wij doen een Continuous Integration. En dan denken ze dat dat hetzelfde is. Maar dat is niet zo. Er zijn meer dingen die je moet regelen op het moment dat je gaat praten over Continuous Delivery. Dus die weg die je moet bewandelen, de zaken waar je rekening mee moet houden, waar je in je organisaties naar moet gaan kijken of dat geregeld is, en wat je daar misschien moet voor gaan regelen, dat wil ik vandaag met jullie gaan doorspreken. En voordat ik dat doe, wil ik eigenlijk eerst eens stilstaan bij de achtergronden van Continuous Delivery. Waarom willen we nou zoiets? Waarom willen we nou sneller opleveren aan de klant? Of eigenlijk in een continue stroom kunnen opleveren aan de klant? Wat betekent dat eigenlijk? En op het moment dat we dat hebben gedaan, wil ik daarna eens even gaan kijken van wat biedt Visual Studio daarvoor. En een van de achtergronden waarvan ik zeg van nou, dat is een concept waar je rekening mee moet houden, is verstoringen binnen je bedrijf. Verstoringen die je wilt oplossen. En een van de verstoringen, dat klinkt misschien gek, is klantvraag. Zou je denken, ja, klantvraag, we doen het toch voor de klant? Waarom is dat een verstoring? Nou, je doet het wel voor de klant, maar op het moment dat de klant continu aan de lijn hangt, omdat hij een bug opgelost wil hebben. Of als een klant continu aan de lijn hangt dat hij een bepaalde feature geïmplementeerd wil hebben waar hij niet langer op wil wachten. En als de klant gaat dreigen dat hij anders naar de concurrent gaat, omdat hij die feature waar hij heel erg lang op moet wachten nog steeds niet heeft. Dan kan dat best een verstoring zijn, want je ontwikkelteam moet misschien wel gaan switchen van context. Moet ineens een release gaan klaarmaken. Moet ineens dingen gaan prepareren om het bij de klant te krijgen. Dus dat is wel degelijk een verstoring. En als je gaat kijken nu naar de nieuwe vraag van de markt naar bijvoorbeeld de apps. Op het moment dat je je telefoon een week niet update, heb je 41 updates staan. Dat was de laatste week zo. Dus klanten verwachten ook van bedrijven dat ze sneller hun producten kunnen opleveren. Dat features sneller beschikbaar komen. Dat bugs eerder worden opgelost. Dus klantvraag is iets waar je rekening mee moet houden. Moet je kunnen oplossen. Een tweede is de release. En de release is ook een verstorende factor binnen een bedrijf. En ik heb hem hier al getekend als een grote donderwolk, omdat bij veel bedrijven is de release een lastig ding. Wat gebeurt er met een release? Het duurt wat langer. Ontwikkelaars hebben een tijd lang code geklopt. Komen met bits en bytes naar de afdeling die het moet gaan doen. De afdeling die het moet gaan doen vraagt dikke pakken documentatie. met heel veel stappen die moeten worden uitgelegd, wat er allemaal moet worden gedaan, wat er allemaal moet worden geconfigureerd, welke servers er moeten worden aangepast, welke assemblies er moeten worden neergezet, et cetera, et cetera. Helaas leest niemand het. Dus zo'n release vergt tijd. Zo'n release gaat vaak fout, omdat er heel veel handmatige stappen in zitten. Omdat verschillende mensen het moeten doen, omdat er verschillende handovers zitten. Dus zo'n release wordt steeds moeilijker en moeilijker. En hoe langer je wacht met zo'n release, hoe moeilijker die wordt. Logisch, want er komt meer code bij. Er komt meer configuratie bij. Er komen meer services bij. Dus zo'n release wordt steeds moeilijker. En het wordt een self-fulfilling prophecy. Want hoe langer het duurt, hoe meer druk erop komt te staan, hoe meer de fout gaat. Waardoor het steeds lastiger en lastiger wordt. Dus die donderwolken die worden steeds donkerder en donkerder als je de release langer laat duren. Nog een achtergrond. De business. Ik heb hem hier getekend als het monster van Loch Ness. Dat heb ik hem wel eens genoemd bij een klant. De business wordt vaak genoemd als het excuus. Ja, de business wil dit. We moeten snel gaan opleveren, want de business vraagt dit. De business zorgt ervoor dat we deze feature ineens moeten aanpassen. De business verandert zijn gedachtes. Maar als je goed gaat kijken, waarom doet de business dat? De business doet dat waarschijnlijk niet omdat ze iemand willen dwarszitten. De business doet dat waarschijnlijk omdat ze iets sneller bij een klant willen hebben. Omdat er druk op staat, omdat ze al een tijdje aan het wachten zijn op bepaalde features. En de business is vaak dat monster, omdat niemand kan aanwijzen wie dat dan precies is, die persoon. Maar het zijn de mensen van de organisatie, de niet-developers binnen de organisatie, die ja, toch ook een belang hebben bij zo'n product wat de markt opkomt. En als je dan gaat kijken naar wat is nou de grootste gemene delen tussen die release en tussen die business en tussen die klantvraag, is veel verstoring komt eigenlijk voort uit wachttijd. Een klant gaat zeuren, een klant gaat bellen, een klant gaat dingen aanmelden als bug wat geen bug is, omdat ze moeten wachten. Ze denken, nou, als ik er nou een hotfix van maak of als een kritische bug aanmeld, dan krijg ik misschien wat sneller die fix aangeleverd, terwijl het misschien helemaal geen hotfix vereist. Als je gaat kijken naar de release, op het moment dat die release heel erg lang duurt, wordt die steeds moeilijker. Wordt steeds groter, wordt steeds meer configuratie, wordt steeds meer services. En als je gaat kijken naar de business, die gaat vragen om features, omdat ze dat hebben beloofd aan een klant. Als de business weet dat ze over een week een feature krijgen, dan zullen ze waarschijnlijk minder hard zeuren als dat ze weten, de release is eruit en over 10 weken krijg ik een nieuwe release. Dus al die dingen heeft te maken met wachttijd. Dus de grote vraag die je zou kunnen stellen, is van wat zou er nou gebeuren als we zo'n release niet 1 keer in de 8 of 10 of hoeveel weken dan ook doen. Maar als we in staat zouden zijn als bedrijf om te kunnen zeggen, wij releasen op het moment dat wij dat willen. En dan hoeft het niet per se iedere dag te zijn, of ieder uur, of iedere week, of iedere 2 weken. Maar je moet als bedrijf in staat kunnen zijn om te zeggen, we willen een release doen. En er staat op dit moment een release klaar. Of nog in code, of al gebuild. Maar je moet in principe op een knop kunnen drukken en kunnen zeggen, deze release gaan wij uitrollen naar een omgeving toe. Een testomgeving, acceptatieomgeving en het liefste nog een productieomgeving. Want als je daartoe in staat bent, is dat hele proces vergemakkelijkt en kun je ook veel meer service bieden aan de klant. Kun je die problemen en die bottlenecks die optreden rondom wachttijd misschien wel oplossen. Dus als we gaan kijken naar continuous delivery, en dan gaan we even verder naar een definitie die ik op internet heb gevonden. Zegt, continuous delivery is a set of processes, tools and techniques for the rapid, reliable and continuous development and delivery of software. Wat zegt dat eigenlijk? Het zegt van, het is een continu proces. En het is niet alleen een tooltje wat je installeert, maar het is een set van tools die je moet installeren. En een set van processen die je op elkaar moet aansluiten. Want het is niet alleen een developer trucje. Het is ook een operations trucje, want er komen ook omgevingen bij kijken. Er komt ook operations bij kijken om misschien wel dingen in productie te nemen waar ontwikkelaars niet eens bij mogen. En het gaat erom dat je dat continu doet. Opleveren, continu opleveren, maar ook het continu ontwikkelen van software. En als we dan verder gaan kijken naar de bullet points die Martin Fowler geeft over continuous delivery, een van de schrijvers van een heel goed boek over continuous delivery, zegt hij eigenlijk van nou, wat is nou continuous delivery? Wanneer mogen we daar nou officieel van spreken? En Martin Fowler zegt, we spreken van continuous delivery als de software gedurende zijn lifecycle deployable is. Dat lijkt heel simpel, maar wat betekent dat? Dat betekent dat een lifecycle gaat van ontwikkeling van een product, een idee van een product, tot en met in productiename en eigenlijk in beheernamen van product. Op het moment dat je dus zegt dat een software gedurende zijn lifecycle deployable is, dat betekent dat je eigenlijk vanaf het moment dat je de eerste regel code van je product schrijft, dat die dus al deployable moet zijn. Dus je moet vanaf het begin af aan, op het moment dat je je software gaat ontwikkelen, op het moment dat je met je product start, moet je al gaan rekening houden dat je software deployable kan zijn. Dus je moet niet de installers en de scripts en de database scripts en dat soort dingen die je nodig hebt allemaal uitstellen tot aan het einde, maar moet je gelijk meenemen in je beginproces, zodat je dat deployproces ook gaat omarmen, vanaf het begin af aan. Een tweede wat hij zegt, is ook nog best wel een aardige, deploybaarheid heeft een hogere prioriteit dan het maken van nieuwe features. Dat is nogal wat, zeker voor de business, die zeggen, ja, nieuwe features is belangrijker. Maar deploybaarheid is ook heel belangrijk, want op het moment dat je nieuwe features hebt, maar het duurt 10 weken voordat je die feature bij de klant kunt neerzetten, omdat je een of ander handmatig proces door moet, omdat je dikke documenten moet schrijven, of omdat het allemaal heel erg lastig te deployen is en er dus veel fout gaat, ja, levert het dan echt nieuwe waarde? Dus deploybaarheid vanaf het begin. En op het moment dat het niet deployt, moet ontwikkelaars de focus leggen op het wel weer deploybaar maken van de software, boven het maken van een nieuwe feature. Want deploybaarheid is uiteindelijk het doel waar je voor gaat. Daarnaast ook nog iedereen snel en geautomatiseerde feedback krijgt. Dat betekent dat je in staat moet zijn om metingen te kunnen doen over heel veel fases, over alle dingen die je doet. Dus op het moment dat je software hebt gebouwd en je maakt daar een unit test voor, wil je direct feedback of die unit test werkt. Op het moment dat je de software op een testomgeving hebt gezet, wil je direct feedback of de software het daar doet. Op het moment dat je de software doorzet naar een acceptatieomgeving, wil je direct feedback of die het daar doet. En iedere keer, als je hem een stapje verder zet, wil je feedback krijgen over hetgene wat het gedrag is van die applicatie, zodat je daarop in kunt grijpen. Zodat je eigenlijk de stroom naar productie, de continuous delivery naar productie, ja, dat je daar een schot voor kunt zetten. Het gaat hier fout, oké, dan stoppen we en dan gaan we het eerst fixen. En dan gaan we daarna wel weer verder. Dus je moet daar al geautomatiseerde feedback over krijgen. En eigenlijk het uiteindelijke doel is dat wanneer je een push-button deployment kunt doen van iedere versie van de software op iedere versie van een omgeving. Dat is ook nogal wat. Want je kan wel een versie maken en die deployen op een omgeving, maar als die versie toch fout blijkt te zijn, of dat je toch terug moet naar een vorige versie, ben je dan nog in staat om die vorige versie terug te halen? En ben je dan nog in staat om de omgeving, dat is nog veel moeilijker, om de omgeving waar die versie op draait, terug te halen? Dus dat zijn best wel dingen waar je over na moet denken. En de onderliggende gedachten van deze paar simpele, ogenschijnlijk simpele bullet points gaan natuurlijk veel dieper dan eventjes een paar scriptjes in elkaar flansen. Dan de grote vraag is, ja, hoe vaak moet je nou continuous delivery doen? Hoe vaak moet je nou opleveren naar de klant? Nou, gekscherend wordt wel eens gezegd, snel genoeg zodat de klant niet de tijd heeft om zijn gedachten te veranderen. Het is niet een heel erg agile gedachte. Je mag niet je gedachten veranderen. Aan de andere kant is het juist wel een agile gedachte. Een klant vraagt iets, die heeft daar de beste bedoelingen bij. Jij maakt het en je geeft het hem. En als hij dan zijn gedachten verandert en zegt, eigenlijk was het niet helemaal wat ik bedoelde, dan heeft hij dat besloten op basis van wat hij heeft gekregen en niet op basis van wat hij denkt te gaan krijgen. Dus dat is een manier van. Het is natuurlijk een geinig stukje tekst, maar uiteindelijk zit er wel een kern van waarheid in. En het is een beetje hetzelfde als bij de McDonald's, waar je door de McDrive gaat. Je bestelt bij het eerste raam een Big Mac en bij de tijd dat je bij het tweede raam denkt en je denkt ik wil eigenlijk een McChicken, dan staat het al voor je klaar en dan moet je opnieuw in de rij, opnieuw in de backlog om dan die McChicken te gaan bestellen. Dus vandaar. Als we continuous delivery doen, of als we continuous delivery gaan doen, heb ik eigenlijk bedacht van wat zijn nou de dingen, de pijlers waarvan ik zeg, daar moet je wel over nagedacht hebben. Of moet je eigenlijk geregeld hebben binnen je organisatie, voordat je überhaupt moet gaan denken aan het hele automatische opleveren van software door de hele pijplijn heen. En de pijlers waarvan ik zeg, die zijn belangrijk, is in eerste instantie agile. Scrum. Portfolio management, agile manier van werken, empowered teams, self-organizing. Waarom? Omdat op het moment dat je niet in staat bent als bedrijf om kortcyclisch te ontwikkelen en bijvoorbeeld om de 2 weken een working stukje software op te kunnen leveren, heeft het ook niet zoveel zin om om de 2 weken een nieuw stukje software aan de klant te geven. Dus de agile manier van werken moet wel binnen je organisatie verankerd zijn. Je moet in staat zijn om die software goed en af te kunnen krijgen in een korte tijd met verschillende teams. Vandaar ook portfolio management. Het is niet alleen 1 team wat je dat in staat moet stellen, maar als je meerdere teams hebt, moet je dat met meerdere teams kunnen doen. En je hele organisatie moet in staat zijn om die agile gedachten te kunnen omarmen. Dat is een redelijke transitie. Ten tweede, quality. Ook een belangrijke pijler. Misschien continu opleveren is misschien nog niet eens zo heel erg moeilijk. Maar continu opleveren waarvan de kwaliteit van de software ook gewoon goed is, dat is wel heel erg moeilijk. Dus je moet teststrategie hebben, je moet geautomatiseerde tests hebben. Je testen moet verankerd zijn in je organisatie om ervoor te kunnen zorgen dat op het moment dat je die nieuwe software hebt gebouwd en op het moment dat je die nieuwe software op gaat leveren, dat je er ook van zeker van kan zijn dat hij het ook doet. En dat hij ook werkt en dat alle bestaande functionaliteit ook nog steeds werkt. Dus testen, kwaliteit van de software, belangrijk. Aandachtspunt. Bij veel bedrijven nog niet genoeg aandacht aan geschonken. Automation, uiteraard. Op het moment dat je geautomatiseerd wil uitrollen, op het moment dat je sneller wil opleveren met een push-button deployment, je software op productie wil kunnen krijgen, moet zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. Dan zo niet alles. Dus dan moet je niet alleen denken aan unit-testen die geautomatiseerd runnen, builds die geautomatiseerd runnen, testen die geautomatiseerd runnen, omgevingen die worden automatisch opgetuigd, configuratie van de omgevingen die moet automatisch worden uitgerold, configuratie van de applicaties moet automatisch worden ingeregeld. Alles moet eigenlijk geautomatiseerd worden. En dat is een hele grote klus. Er zijn heel veel tools voor, maar het is nog steeds heel erg veel werk om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar wel heel erg belangrijk op het moment dat jij in staat wil zijn om die software met 1 druk op de knop op productie te krijgen. Denk daarbij ook niet alleen aan de software die je vooruit moet rollen. Dus ik heb iets ingecheckt en ik wil dat stukje nieuwe software op productie krijgen. Maar denk ook aan software die ervoor moet zorgen dat dat stukje nieuwe functionaliteit ook teruggedraaid kan worden. Dat als het fout gaat, dat die database weer terug kan in de staat waarin die was. Dat de applicatie weer terugkomt in de staat waarin hem had achtergelaten. En de configuratie en de omgeving. Al dat soort dingen moet je regelen. Forward en rollback. Vooral niet vergeten. Configuration management, uiteraard. Een pijler. Version control. Architectuur. Daar moet je ook aan denken. Op het moment dat je continuous delivery doet, moet in principe alles wat je doet in version control staan. Of in een systeem staan, zodat het op een centrale plek op te halen doet. Alles wat je doet, moet ergens staan waar iedereen bij kan. Of in ieder geval waar de systemen bij kunnen. Zodat het niet dingen slingeren op ontwikkel-pc's, of op testomgevingen, of configuratiebestandjes die her en der slingeren, of documentatie. Nee, het moet allemaal op een centrale plek zijn. En architectuur ook belangrijk, want je moet ook in staat zijn als je snel wil uitleveren, dat het niet 1 grote monolithische applicatie is. Zorg ervoor dat je applicatie dusdanig is opgebouwd dat je misschien wel delen van de applicatie kunt opleveren. Werk met API's, werk met NuGet repositories, zodat je je eigen bedrijf kunt voorzien van componenten. Denk niet in monolith, maar denk in componenten. Want een component waarin je misschien maar 4 regels aanpast, kun je makkelijker opleveren dan die hele grote applicatie waar misschien wel 20 miljoen lines of code in zit. Niet zo makkelijk gedaan, wel makkelijk gezegd. Maar het zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden op het moment dat je over continuous delivery gaat denken. En dan als laatste, last but not least zeker, development operations. Continuous delivery is in tegenstelling tot continuous integration misschien. En development is niet een development trucje. Scrum is ook nog vaak wordt gezien als een developerfeestje. Continuous delivery is verder van dat, want IT operations heeft misschien nog wel een belangrijkere rol in het hele feestje dan development. Je moet namelijk deployen op een omgeving. En die omgeving is vaak niet van de ontwikkelaars, maar is van IT operations. En de productieomgeving is helemaal van IT operations. En de configuratie van IIS'en, Windows services, registerkeys en al dat soort dingen die je misschien wel moet regelen om je applicatie te laten werken. Al die dingen die je beschrijft in die grote dikke documenten die je aan IT operations oplevert. Ja, dat moet allemaal onderdeel worden van de flow. Dus development operations, het betrekken van de operationsgroep bij het hele proces van het maken en deployen van de applicatie, is een wezenlijk onderdeel. Provisioning, release automation en ook het meten van de applicatie als het eenmaal op een test- of productieomgeving staat. Doet mijn applicatie het? Heb ik exceptions? Moet ik daarop optreden? Hoe wordt mijn applicatie gebruikt? Worden de juiste dingen gebruikt? Al dat soort dingen zijn eigenlijk niet zozeer ontwikkeldingen, maar IT operations dingen. Als we dan gaan kijken naar de verschillende fases, als ik zie van nou goed, wat je hebt een idee en hoe komt dat dan uiteindelijk op productie terecht, heb ik dat versimpeld naar dit diagram. Visie en planning als eerste stap. En vervolgens development, test and approval en deploy and release. En die drie dingen, die oranje kleuren zijn, ik weet niet wat kleuren zijn op dit scherm, ook oranje, noemen we de deployment pipeline. En dat stapje ervoor, ja, dat is iets wat ik vind, dat moet ook geregeld zijn. Dat is een stuk agile, daar kom ik zo nog heel kort op terug. Die deployment pipeline die zorgt ervoor dat een stukje code, waar het begint eigenlijk, het begint met een idee, dat wordt bij een ontwikkelaar neergelegd of bij een scrum team, dat wordt ontwikkeld en dat gaat source control in. En vanaf dat moment start er een deployment pipeline. Source control zorgt voor misschien het triggeren van een build. Die zorgt voor het uitvoeren van de unit test en dan krijg je feedback over. Is het groen, gaan we door. Is het niet groen, dan stoppen we. Dan gaan we terug naar de ontwikkelaar. De volgende fase is misschien een deployment testomgeving. Worden wat automatische acceptance tests uitgevoerd. Is het groen, gaan we door. Is het rood, stoppen we. Wordt het goedgekeurd, gaat het naar de volgende omgeving toe. Acceptatie, misschien een productieomgeving. Worden ook weer testen uitgevoerd. Load testing, security testing, noem het maar op. Als het groen is, gaan we door. Als het rood is, dan stoppen we. En al die dingen die je doet, al die schermpjes die je zet, al die vlaggetjes die je prikt, dat is de deployment pipeline. Dan had ik hier een heel mooi plaatje van om dat uit te leggen, maar dat heb ik nu gemist, die kans. Als we kijken naar het eerste stapje, visie en planning, dan heb ik het ook nog steeds over agile. Zorg ervoor dat je in staat bent om op een agile manier software te ontwikkelen. En deze definitie die ergens uit een Forrester report komt over ALM, vond ik heel erg treffend. Eigenlijk zeggen ze, continuous delivery is the logical evolution of agile. Waarin agile eigenlijk belooft, we gaan om de 2 weken een potentially shippable increment maken. Dat is de belofte van agile en dat is uiteindelijk ook wat de teams doen. Ze gaan werken en uiteindelijk na 2 weken komt er iets uit wat in principe deploybaar is, wat goed is, wat dan is. Maar is het dan al bij de klant? Niet per se. En continuous delivery zegt eigenlijk, wij lossen die belofte in. Die potentially shippable increment die we hebben, wij zorgen ervoor dat die ook daadwerkelijk bij de klant komt te staan. En dat proces van het managen van een agile en dat soort dingen, nou, dat kan natuurlijk heel goed in Team Foundation Server. En daar begint het ook eigenlijk altijd. We hebben een backlog, we hebben een taskboard, we hebben er zelfs een portfolio backlog. En we kunnen het hele agile proces heel goed managen. En daarin zien we heel veel winst, omdat we al die items die we managen in die backlogs weer kunnen koppelen aan de builds en aan de version control en aan de testcases die we allemaal maken. Ik heb geen demo over het agile stuk in TFS. Was in eerste instantie wel mijn plan, maar ik dacht, ja, misschien kom ik wel in tijdnood voor de release management demo's. Dus die heb ik geskipt. Met jullie demo's willen over agile of over backlogs en dat soort zaken, dan heb ik morgen een sessie over Scrum, Scaling Up Scrum. En daar ga ik heel uitgebreid in over alle verschillende backlogs in TFS. Dus daar kunnen jullie misschien nog wat kijken als het dan gaat om work item management. Dus het agile stuk, het faciliteren van continuous delivery, zorgt dat je organisatie in ieder geval in staat is om heel snel en goed software op te kunnen leveren. Dan software aan het einde van een sprint. Dan gaan we naar de eerste stap van de deployment pipeline. Development. En wat deze definitie eigenlijk zegt is van ja goed, je kunt heel complexe systemen maken. Dat kan heel makkelijk zijn, maar je kan ook complexe systemen maken als je ze ook nog onderhoudbaar wil maken. En dan is het heel erg moeilijk. En nou ja, vaak is het geval dat je natuurlijk een applicatie hebt die al heel erg lang bestaat. En daar wil je toch wel heel graag iets mee willen. Ik moet even kijken naar iemand die daar zit, die ik toevallig ken. Die wil je toch wel continuous delivery mee doen. Dat is niet zo makkelijk. Daar moet je stappen in maken. En dan moet je ook als organisatie moet je daar stappen in maken. Eerste ding wat ik wil roepen rondom development, voordat ik daarop inga over grote en monolithische applicaties, is dat je alles moet gaan behandelen als code. Waarbij nu ontwikkelaars source control gebruiken voor hun code check-ins, passen iets aan, checken dat in source control. En vervolgens gaat het verder. Dat is goed, maar het gaat veel verder dan dat. Ook de testcases die je maakt om dingen automatisch te kunnen testen, is source code. Ook de uitrol van configuratiescripts om jouw applicatie te kunnen laten draaien op een omgeving, is source code. Ook de scripts om een IIS op te tuigen, of de PowerShells om een Azure Virtual Machine in de lucht te brengen, is in principe source code. Alles wat je doet binnen je organisatie op dit gebied, om ervoor te zorgen dat zo'n applicatie automatisch op een omgeving terechtkomt, moet je behandelen als source code. Zodat je het van dat systeem kunt afhalen, dat er een versie aan hangt en dat je altijd terug kan naar die specifieke versie. Dat is een goed streven. Wat houdt dat in? Dat je version control goed op orde moet hebben. Nou, gelukkig is Team Foundation Server bijvoorbeeld een goed version control systeem. Ondertussen, met de komst van 2013, hebben we zelfs twee keuzes. We hebben Team Foundation Version Control, wat we altijd al hadden. En we hebben Git gekregen van Microsoft. En dat geeft ook weer een hoop ruimte voor teams die bijvoorbeeld helemaal niet met Microsoft georiënteerde platforms werken. Of met Microsoft tooling werken. Op het moment dat je op een Unix machine zit, is het best wel lastig om TFS Version Control te moeten raadplegen. Op het moment dat je met Git werkt, is dat heel erg makkelijk. Dus version control is een belangrijk onderdeel. En de nieuwe versie van TFS biedt dus de mogelijkheid tot het kiezen van een version control systeem. Op het moment dat je aan het ontwikkelen bent, wat ook belangrijk is unit testing. Klinkt zo makkelijk, even een unit testje schrijven. Maar op het moment dat je een goede onderhoudbare suite wil hebben, die je bijhoudt op het moment dat je nieuwe dingen uitvoert, is unit testing best wel lastig. Maar wacht nou niet met, ja, wij hebben een monolithische applicatie, wij gaan maar geen unit test schrijven. Misschien kun je niet voor alle methodes een unit test schrijven, maar misschien kan je wel voor een aantal zaakjes, een paar happy paths. Misschien kun je wel een klein stukje schrijven die een aantal simpele zaken unit test, zodat je in ieder geval de basisfunctionaliteit van je applicatie wel kunt testen. Maak je een nieuwe applicatie, dan is het wat mij betreft duidelijk, start gelijk met unit tests. Pak die tijd om het te doen, want je verdient het gewoon terug op het moment dat je het hebt gemaakt. Het gaat eerst een paar weken wordt het lastig, kost het een hoop extra tijd. Je moet je code anders op gaan zetten, je moet interfaces gaan gebruiken, je moet van alles en nog wat inregelen om dat voor elkaar te krijgen. Maar als je het eenmaal hebt en je hebt een paar keer dat gedaan, dan haalt het zich zo erg makkelijk terug. Want iedere keer als jij wat aanpast, heb je gewoon de zekerheid, als alles op groen staat, dan heb ik in ieder geval niks omgegooid wat ik al had. En die zekerheid heb je gewoon nodig op het moment dat je op die push-button wil drukken om die versie naar productie te krijgen. Er zijn wat leuke frameworks voor. Fakes, ik zit er in Visual Studio ingebakken om wat dingen te kunnen stubben of te kunnen mokken, zodat je niet tegen een echte database hoeft te praten, maar dat je kunt faken dat die database er is, of dat je tegen een webservice komt praten die eigenlijk niet bestaat. Dus het fakes framework. En er zijn ook wat andere frameworks. Ik weet dat in Visual Studio 2010 PEX was geïntroduceerd door Microsoft Research. En die versie die zorgde er eigenlijk voor dat je een unit test eigenlijk in allerlei scenario's kon gebruiken. Een geparametriseerde unit test. Dus dan hoefde je niet zelf alle randwaardes te gaan verzinnen, maar dat deed dat framework voor je. En op die manier kun je heel snel een regressiesuite opbouwen. Ik heb één unit test en vervolgens zorgt dat framework er wel voor dat ik alle mogelijke varianten van die unit test uit ga voeren. Dus frameworks als PEX zijn ook heel erg handig op het moment dat je nog niet zoveel unit test basis hebt in je organisatie. Code analysis, nou, op zich niet zo heel erg veel over te zeggen, behalve dan dat het goed is om je code constant onder een controle te houden. Spreek wat standaarden af. Zorg ervoor dat je wat best practices handhaaft rondom security en rondom semantiek in je code. Er zijn wat regels in Visual Studio die je kunt aanzetten. Er zijn ook regels die je kunt downloaden van internet. Gebruik dat gewoon. Het is op zich redelijk simpel aan te zetten in de build. komt waarschijnlijk een hele bak met warnings uit. Maar je haalt, als je ze weg hebt gehaald, is je code gewoon beter. Er zijn gewoon dingen uitgehaald die je anders misschien niet had gevonden. Vervolgens hebben we het over feature isolation. Ik denk dat dit een van de belangrijkste dingen is om te gaan bekijken op het moment dat je met continuous delivery aan de slag wil. Hoe zorg ik er nou voor dat ik een applicatie die ik heb gemaakt, die misschien nog volop in ontwikkeling is, continu deploybaar kan houden? Stel nou voor dat ik een feature aan het maken ben waar ik misschien wel 5 weken mee bezig ben. En ik wil om de week gaan releasen. Hoe zorg ik er nou voor dat ik die feature niet half release? Nou, er zijn verschillende manieren voor je. Je kunt het oplossen met source control. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, ik maak een branch in source control aan, version control, en dan ga ik daar in ontwikkelen. En dan pas als het klaar is, ga ik dat integreren met die andere branch en dan neem ik het mee. Dat is een mogelijkheid. Risico daarvan is dat die branch uiteindelijk pas op het laatst geïntegreerd wordt. Dus misschien voor verrassingen komt te staan. Integratie, misschien vallen er dingen om. Het gaat niet mee in alle tests die je al in die weken ervoor hebt gedaan. Nou, je hebt Git. Die heeft wat andere mogelijkheden tot branchen, wat lichtgewichten. Op zich ook een mogelijkheid om te gebruiken. Blijft het wat meer bij de ontwikkelaar, maar komt in principe op hetzelfde neer als een version control branch. Maar ik denk hetgene wat je echt moet gaan overwegen is het gebruik van feature flags of feature toggles, zoals dat ook wordt genoemd. Waarbij je eigenlijk zegt, ik zorg ervoor dat ik mijn applicatie bouw en dat ik gewoon alles altijd bouw. Ook de dingen die nog niet af zijn. Maar door middel van een feature toggle, door middel van een vlaggetje, wat ik aan of uitzet, zorg ik ervoor dat die feature wel of niet zichtbaar is. Ja, dan heb ik half code in mijn codebase staan. Ja, oké. Okay. Maar als jij zorgt dat die niet geraakt wordt, die code, is dat dan erg? Als jouw testen niet omvallen doordat die code erin zit, en als het goed is, heb je die testen, daarom is het belangrijk om ze te hebben, is het dan erg dat er half af code in zit? Want het biedt je wel de mogelijkheid, zo'n feature flag, om te zeggen, oké, dit stuk is nog niet af, dus ik zet het even achter een muurtje. Maar op de testomgeving zet ik het wel aan, zodat de testers wel alvast kunnen gaan testen van wat ik nu al heb. Agile manier van werken. En op de acceptatieomgeving kan ik misschien ook mijn business users al wel gebruik laten maken van die nieuwe feature die in ontwikkeling is. Zodat ik ook wat eerder feedback krijg over wat er wel of niet goed is. Dus een feature toggle kan verschillende doelen dienen. Maar vooral kan het helpen in het uitleveren van functionaliteit die nog niet af is, zonder dat je release constant wordt tegengehouden door die niet af functionaliteit. En het beste voorbeeld is Microsoft zelf, Visual Studio Online. Visual Studio Online released om de 3 weken. En heel veel functionaliteit is verborgen achter een zogenaamde feature flag. En hun hebben het zelfs zo geavanceerd gemaakt dat sommige functionaliteit beschikbaar is online voor bijvoorbeeld MVP's, zoals ik. Ik heb een aantal functionaliteiten die voor anderen niet beschikbaar zijn. Want ze hebben gezegd, dit vlaggetje staat voor jou aan. Jij kan alvast gaan testen, jij kan ons wat feedback geven daarover. Dus hun kunnen dat zelfs wat geavanceerder regelen. En het stelt zij in staat om iedere 3 weken te releasen, zonder dat zij alles altijd maar af hoeven te hebben. Of altijd alles helemaal stabiel hoeven te maken. Was er een vraag? Nou, ik kom er nu op. In principe, je kan het misschien op verschillende manieren implementeren. Er zijn heel veel zijn verschillende manieren voor. Er zijn wat frameworks, in ieder geval voor .NET beschikbaar, die feature flags doen. En dat bouw je dus in de code. If-else, heel simpel. Als dit aanstaat, dan doe ik dit en anders niet. Ja, dat is mijn demo straks. Maar er zijn ook wat frameworks, die zijn wat geavanceerder. En feature toggle. En die kunnen wat meer. Er zit een klasje omheen. Je kunt een datum meegeven. Op 31 december gaat dit ding aan of uit. Voor deze groep mensen wel, voor deze groep mensen niet. Dus er zitten wat frameworks omheen die daarbij kunnen helpen. Kijk zelf eens. Onderin deze slide staat een link naar een blogpost. Daar heeft een meneer al die frameworks naast elkaar gezet. En een goede en slechte kant naast elkaar gezet. Dus kun je degene kiezen die het beste aansluit bij je wensen. Dus in principe is het compile time als je het op deze manier doet. De uitdaging is natuurlijk op het moment dat die feature klaar is. En geïmplementeerd en opgeleverd en geaccepteerd. Dat je ook die feature toggle er weer uitfietst. Want anders dan krijg je een codebase die helemaal vol zit met feature toggles. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus dat is wel ook iets wat je in je proces moet borgen. Is het opgeleverd? Dan moeten we dus iets van een refactoring slag om die feature toggle er ook uit te halen. Daarnaast architectuur, ook dat belangrijk. Ik zei net al, die monolithische applicatie. Zorg ervoor dat je architectuur klaar is om continuous delivery te doen. Moet je alles gelijk overhoop gooien en iets nieuws bouwen? Nee, maar je kunt misschien wel eens gaan kijken, kan ik mijn applicatie misschien gaan voorzien van een API? Kan ik mijn applicatie opknippen in verschillende componentjes? Hoe zorg ik ervoor dat die componentjes die hergebruikt worden in mijn organisatie, dat ik dat misschien wat slimmer kan doen, door in plaats van de solution file met elkaar te delen, kan ik dat misschien wat slimmer doen? Kan ik met versies gaan werken binnen mijn organisatie? Denk bijvoorbeeld aan NuGet. NuGet online, je trekt de laatste versie van een assembly, of de volgende versie van een assembly, of de vorige versie van een assembly. NuGet kun je ook binnen je bedrijf inzetten. Je kunt ook een private NuGet repository maken en je build naar de NuGet repository binnen jouw bedrijf laten wijzen. En alle componenten die jij bouwt, die jij los hebt gebouwd, publiceer je dan naar je NuGet repository. En je applicaties die componenten gebruiken, die gebruiken niet een assembly op een netwerkschijf of een solution file die ergens in source control staat. Nee, die gebruiken jouw NuGet repository, waardoor je wat betere versioning krijgt, wat betere controle daarover. Continuous integration, ook op het gebied van development, zorg ervoor dat je dat ook gewoon doet. Ik heb van die Russische poppetjes, matroeska's, gebruikt, omdat continuous integration is het eerste poppetje binnenin. Daar start het mee. Als je code hebt gemaakt en je hebt het ingecheckt in source control, zorg er gewoon voor dat dat ding een beeld aftrapt en dat hij de unit test draait en dat hij het misschien al op een testomgeving neerzet. Waarom niet? Het is niet een grote moeite, maar het is wel een groot plezier, want je hebt al een eerste slag gemaakt. Je hebt je eerste feedback al gekregen. Doe mijn unit test het, doe mijn deploy het. De volgende stap is continuous delivery, dat je in staat bent om dat helemaal door te trekken naar productie. En de stap die daarna komt is continuous deployment, waarbij je eigenlijk iedere check-in automatisch op productie zet. Dat is eigenlijk het grootste poppetje van dit stuk. Hier wil ik een korte demo van geven over wat Visual Studio eigenlijk te bieden heeft op het gebied van developer tools. Ik zal er niet al te diep op ingaan, want ik denk dat ja, jullie allemaal redelijk thuis zijn, denk ik, in Visual Studio. Dus ik zal niet heel erg in depth gaan. Maar ik wil een aantal concepten belichten die in Team Foundation Server worden gecoverd eigenlijk op het gebied van developer tools. Ik hoef niet in te zoomen. Ik zit op een resolutie van 1024, helaas. Dus misschien moet ik wat scrollen. Excuses daarvoor. We hebben het over developer tools, dus ik start Visual Studio Ultimate op. Wie werkt er al met 2013? Oké. Dan hoef ik niet te zeggen dat de Team Explorer zo mooi is geworden, want dat weten jullie al. Wat het mooiste is dat je wel vanuit Team Explorer direct je most recent solution kunt openen. En eigenlijk, waar ik hier mee begin, is mijn slappe aftreksel van een feature flag. Ik heb gewoon een simpele webconfig key gemaakt. FF, feature flag, subtract, subtract on. Deze simpele manier van feature flagging, die zorgt ervoor dat in mijn applicatie, die ik heb gemaakt, een knopje aan of uit staat. Ik heb het nu een beetje poor man's geïmplementeerd, enable feature flags. En die leest gewoon simpel een configuratiesetting uit. Dat kan natuurlijk anders. Je kunt een framework gebruiken, je kunt een database gebruiken, je kunt externe configuratiefiles gebruiken. Je kunt implementeren hoe je het wil, zo fancy als je wil. Maar uiteindelijk komt het hierop neer. Je zet gewoon ergens in een configuratiebestandje of iets aan of uitstaat. Het mooie van een configuratiebestandje of een database is dat je die kunt aanpassen. Het is data. En die data mag in principe verschillend zijn. Voor je gedrag van je applicatie zou de data niet per se uit hoeven te maken. Dus je kunt zeggen op de ontwikkel en op mijn testomgeving staat die aan. En op mijn productieomgeving staat die uit omdat ik dat vlaggetje gewoon een andere waarde geef. Verder, wat ik heb gedaan in deze solution is unit testing. Moet ik wel zo doen? Nou, ik heb nu, als het goed is, gingen ze draaien of niet? Nou. Ik heb een aantal unit tests, die zijn nu groen. Nou, prima. Zorg ervoor dat je altijd unit tests hebt in je solution. Nou, Visual Studio biedt een mooie framework. Wat er in 2013 bij is gekomen, is dat je XUnit, NUnit of MS Test, dat je dat allemaal bij elkaar kunt gebruiken. Dus op het moment dat je al een grote stack met unit tests hebt, dan kun je dat in principe nu op dezelfde manier draaien als dat je gewoon je MS Test draait. Dus het framework wat je kiest voor je unit test maakt op zich niet zo gek veel meer uit. Dus dat is ook weer een drempel die is weggenomen voor mensen die al een grote codebase hadden met legacy unit tests. Nou, de unit tests die zijn dan gedraaid. En vervolgens, als ik dan bijvoorbeeld een kleine aanpassing doe, ik maak de achtergrondkleur niet blauw, maar grijs. Ik had al gewaarschuwd dat het niet een hele fancy applicatie zou worden. Zal ik hem even laten zien dat hij ook grijs is. Ouderwetse webforms. Wie doet er nog webforms? Wickedly, dan ben ik echt wel uniek. Goed. Oké, dus ik heb hier een webform en je ziet hier deze button, daar gaat het eigenlijk even om. Die button, dat is mijn feature flag. Die subtract button, die laat ik nu zien, omdat mijn feature flag aanstaat. Achtergrondje is grijs. Nou, voor de rest niet spannend, zal ik ook niet al te lang over ingaan. Wat wel spannender is source control. Mijn solution staat uiteraard onder source control. En wat ik ook heb gedaan, is ik heb een build gemaakt, een continuous integration build, die ik wil gaan aftrappen op het moment dat ik mijn code incheck. Nou, op het moment dat je Team Foundation Server gebruikt, en waarom het is, weet ik niet. Ik weet ook niet hoe het hier in de zaal is, maar ik zie heel vaak mensen Team Foundation Server gebruiken. Ze gebruiken source control, ze gebruiken Visual Studio, ze gebruiken .NET technologie en ze hebben gewoon een solution. En dan vraag ik, hebben jullie een build? Dan zeggen ze, nee, we hebben niet. We hebben geen build server. Oh, oké. En dan denk ik van, nou goed, als het heel veel werk zou zijn, of als het heel veel moeite zou kosten om zo'n build server op te tuigen, of om een build in elkaar te schroeven die heel simpel code compileert en unit test uitvoert, dan zou ik dat begrijpen. Maar als je met TFS werkt en met .NET code, dan kun je uiteindelijk heel makkelijk zo'n build maken. Ik heb hier een bestaande build, dus die heb ik geëdit. Je geeft het ding een naam, je geeft het ding een trigger. Ik zet nu op manual, ik zou hem kunnen zetten op continuous integration. Wat betekent, op het moment dat ik code incheck, gaat die build automatisch af. En gaat die beelden en alles doen wat ik heb aangegeven. Ik geef wat aan waar dat ding gebuild moet worden en waar hij zijn output neer moet zetten. En hier komt het, ik kies het proces. En het enige wat ik hoef te doen, is hier wijzen naar de solution die ik wil beelden. Vervolgens kan ik hier nog aangeven of hij de tests ja of nee moet uitvoeren. En dan is mijn build in principe klaar. Dit is het. Meer is het gewoon niet. En op het moment dat ik nu mijn code netjes incheck, Source Control Explorer. Source Control Explorer. Oh. Ja, pending changes bedoel ik natuurlijk. Ik zeg gray. Check in. Dan gaat hij hier zo netjes mijn build al af. Nieuw build definition, continuous integration, solution aanwijzen, test DLL aanwijzen waar je unit test in staan en je hebt een build die je kunt draaien. Build server installeren is ook niet het moeilijkste wat er is en het geeft je uiteindelijk heel erg veel houvast aan het proces. Nou, die build die levert wat op, gelukkig een succeedit. Hij heeft een drop folder en daarin staat al mijn output. Er zijn wat componenten op de open source markt, die nugetter.org, die zou je in je buildproces kunnen hangen. En die kan zeggen van nou pak nou die output van die build drops location af en zorg er nou voor dat je daar een nuget package van maakt. En die nuget package die kan ik dan weer bijvoorbeeld publiceren naar een of andere private nuget repository binnen mijn bedrijf. En op het moment dat ik dan code ga ontwikkelen en ik kom hier in mijn solution terecht, dan kan ik hier zeggen met manage nuget packages, kan ik zeggen ik kijk naar de nuget.org, namelijk de publieke locatie van nuget, maar ik kan ook kijken naar een privé locatie, Delta N nuget. En ik heb hier een library in gepubliceerd met een hele zinvolle naam. En op het moment dat ik hier op install klik, werkt dat gewoon op dezelfde manier als dat je met nuget werkt. Hij haalt gewoon de versie die je hebt aangewezen van de nuget repository en stopt dat in je solution. Dit is ook een manier waarop je wat makkelijker met componenten kunt gaan werken binnen je organisatie. Okay. Nou, dat gezegd hebbende gaan we gauw verder met Het volgende. Testen. Kijk nog even terug naar de deployment pipeline. Het eerste stuk was visie. Het tweede stuk was development. Het derde stuk test. Testen is belangrijk. Dat heb ik net ook al gezegd. En daar blijf ik bij. Want je moet er gewoon voor zorgen dat dat systeem vanaf de eerste regelcode onder test staat. Helaas, legacy systemen is dat niet zo. Maar goed, er moet er ooit een keer een nieuwe versie van komen van zo'n legacy systeem. En pak dan je kans om het wel gelijk goed op te pakken. Een goede manier om naar te kijken, naar testen, op het moment dat je ook op een agile manier werkt, is het Agile Test Quadrant. Er is een goed boek geschreven over agile testing. En daar staat dit ook in beschreven. En daar zeggen we eigenlijk van, er zijn verschillende soorten testen. Ik heb ze hier niet allemaal genoemd. Ik heb het plaatje wat in dat boek staat wat versimpeld. Maar je ziet eigenlijk aan de links onderin dat het technologietesten zijn die voor het team zijn. Unit testing, component testing. En die gaan allemaal automatisch. De volgende stap die je kunt doen op het gebied van testen is functional testing. Story tests, prototype tests. Die zijn handmatig en automatisch. En wat je vaak ziet, en zeker als je kijkt naar Visual Studio tooling, testmanager en dat soort zaken, is dat veel van die testen, functionele testen, ik wil gewoon een scherm kijken of die schermflow goed werkt, of ik wil door mijn applicatie heen surfen. Dat soort testen beginnen vaak als een handmatige test. Een tester die bedenkt een testscript. Ga hierheen, ga daarheen, klik hier, doe dat. Kijk of het ook daadwerkelijk goed is. Maar kan je daarna wel heel snel ook automatiseren. Want op het moment dat je zo'n acceptance test hebt geautomatiseerd, hoef je hem daarna niet meer handmatig uit te voeren. En heb je ook weer zekerheid dat op het moment dat je hem op een testomgeving zet, dat alles nog werkt zoals het hoort te werken. Vervolgens eentje naar rechts, naar de productkant en naar de businesskant. Exploratory testing, user acceptance testing. Nou, dat zijn usability testing. Dat zijn testen die je misschien niet helemaal kunt automatiseren. Een usability test wordt gewoon lastig om te automatiseren. User acceptance test. Misschien kun je een heel groot deel van je acceptance test die je al hebt geautomatiseerd gebruiken. Maar op het moment dat een business user er gewoon zelf naar wil kijken, dan ja, is dat misschien niet handig. Wat je wel zou kunnen doen, is proberen die business user zover te krijgen dat hij bijvoorbeeld testmanager gebruikt en de exploratory testfunctie, zodat alles wat hij doet ook opgenomen wordt in stappen. En dat je die stappen dan daarna weer gaat gebruiken als input voor een geautomatiseerde test. Want als hij dat al een keer heeft gedaan, ja, waarom zou je het dan nog een keer bedenken? En vervolgens onderin echt ook weer technische test, grote test, performance testing, load testing, security testing. Al dat soort dingen kun je misschien wel weer automatiseren. En moet je dus ook rekening mee houden. Nou, ook hier biedt Visual Studio oplossingen voor. Maar voordat ik dat zeg, ja, hoe moet je nou beginnen daarmee? Nou, ik heb het net eigenlijk al genoemd met de unit tests. Ja, probeer niet alles tegelijk te doen. Op het moment dat je met een schone lei begint, ja, pak dan gelijk de unit tests op. Pak testcases op, schrijf acceptance tests en probeer die ook zo snel mogelijk geautomatiseerd te maken, zodat je dat kunt uitvoeren. Heb je legacy? Ja, probeer dan, ja, je hoeft niet, misschien kun je nog niet alles unit testen, maar probeer een aantal dingen te doen. Maar ook voor acceptance testen, misschien kun je wel een aantal happy paths, een paar simpele clickflows die gewoon het meeste gebruikt worden, waar de core functionaliteit van je applicatie zit, misschien kun je daar wel een klein testje overheen schrijven. Misschien een klein frameworkje voorschrijven, zodat je het wel kunt testen. Uiteindelijk kost het ook tijd, maar ook dat levert je weer een hele hoop op. En het is ook zo met legacy applicaties, die draaien al heel lang. En als er niet heel erg veel aan verandert, ja, dan zullen ze waarschijnlijk ook niet zomaar ineens omvallen. Dus als je iets nieuws bouwt, en je bouwt een stukje test voor dat nieuwe stuk, dat oude stuk draait al zo lang, dan kun je dan misschien wel van uitgaan dat dat wel draait. En als je gewoon wat core paden wel beslaat met wat acceptatietesten geautomatiseerd, dan kom je misschien al een heel eind. Ook hier weer een klein demootje Visual Studio. Visual Studio kunnen we gebruiken om testcases te maken. Dan zitten we aan work items. Een betere manier is het webportal. Ondertussen in 2013, eigenlijk vanaf 2012, update 2 geloof ik, hebben we een testhub hier in het Web Access Portal. Wat eigenlijk ook weer handvaten geeft voor cross-functional teams. Dus we zitten niet meer vast aan Microsoft testers die Microsoft Test Manager geïnstalleerd moeten hebben op een Windows machine. Maar we bieden nu ook de mogelijkheid om ja, non-Microsoft ontwikkelaars via een browser testcases te kunnen laten maken. en testcases te kunnen laten uitvoeren. Zeg je? De vraag is, zit het al in de online versie? Ja, eigenlijk het antwoord, dit is mijn on-premise TFS. Het is over het algemeen zo, volgens mij met alles, dat alles wat je in een on-premise TFS hebt, zit sowieso in de online. Want het is namelijk dezelfde codebase. En in de on-premise versie staan wat feature flags, die wat dingen hiden. Dus het is Visual Studio Online update om de 3 weken. En nou ja, Visual Studio on-premise 1 keer in het kwartaal, 1 keer in de 4-5 maanden. Dat er een nieuwe update komt. En eigenlijk is het een roll-up van verschillende functionaliteiten. Ja.
Welke licenties hebben jullie voor nodig voor de testportaal?
Licenties. Oh jee, licentievragen. De vraag is, welke licenties heb je nodig?
Ik kwam gisteren achter dat je met Advanced licenties in Azure toekent dan Visual Studio Online niet hierbij.
Oké, nou, online weet ik het niet. On-premise heb je premium of test professional nodig. En online licenties, dat model, dat zit niet vers in mijn hoofd. Maar goed, we zitten op de testhub in de Web Access Client. Daar kunnen we testplannen maken. Een converted testplan heb ik hier gemaakt. En ik heb een suite gemaakt, Happy Tests. En daar staan 2 testcases in. Is dit achterin leesbaar of moet ik wat zoomen? Beetje zoomen? Nou, dan doen we dat. Er staan 2 testcases in. Convert to US, convert to Dutch. Eentje past, eentje active. Met andere woorden, eentje is er al wel uitgevoerd, de andere is nog niet uitgevoerd. Op het moment dat ik hier in de Web Access Client klik op Run, dan komt hier mijn testrunner terecht. En deze testrunner laat de stappen zien. Open Web Application, choose wat, typ wat in, klik op een knopje en controleer het resultaat. Deze testrunner is eigenlijk de simpele variant. Hiermee kun je de testcase uitvoeren. Maar kun je voor de rest niet diagnose tools runnen. Je kunt geen recordings maken. Dit is de simpele variant. Je kunt de dingen uitvoeren en je kunt het resultaat bewaren van die testcases. Wat ook kan, is dat ik hier zeg run using client. En wat hij dan doet, als het goed is, is Microsoft Test Manager opstarten. En uiteindelijk krijg ik dan ook aan de linkerkant deze runner te staan. En kan ik de test uitvoeren. Dit knopje, override action recording. Op het moment dat je het ding voor het eerst maakt, dan staat er create an action recording. En wat hij dan eigenlijk doet, is alle stappen die ik handmatig uitvoer, daar genereert hij een soort script van. Zodat ik mijn handmatige testers kan helpen om die stappen nogmaals uit te kunnen voeren, wat makkelijker uit te kunnen voeren, wat sneller uit te kunnen voeren. Nou, op het moment dat ik hier start test doe en ik zeg open, choose, type in en ik druk op play, dan zie je dat hij een browser opent. Ik heb mijn handen los en daar zit er wat vertraging in, want hij heeft mijn wachttijden waarmee ik deze recording heb gemaakt, die neemt hij ook mee. Die kun je er later uithalen, maar hij neemt deze nu mee. Vervolgens gaat hij naar een applicatie toe. En vervolgens typt hij wat in een box, als het goed is. Ja, en nu is hij gestopt, omdat ik de eerste 3 stappen heb gedaan. En deze stap, click convert, heb ik nog niet uitgevoerd. Dus deze testcase, die heb ik opgenomen. En zo'n handmatige tester, die kan dit dan gebruiken om gewoon zichzelf wat te faciliteren. Om zichzelf wat sneller te kunnen, door zo'n testcase te kunnen leiden. Dus deze stop ik even. Wat het mooie is van die action recordings, en daar komen we eigenlijk even, denken jullie even terug aan dit linker kwadrant van dat agile testing. We hebben manual en automated team helping. We starten een testcase als handmatige test. Een tester heeft een script bedacht, een tester heeft een script uitgevoerd, maakt een action recording. En wat je vervolgens kunt doen, is hier in jouw Visual Studio Solution, kun je zeggen, ik wil eigenlijk wel een geautomatiseerde test daarvan maken. En op het moment dat ik hier zeg generate code voor coded UI test. Oh sorry, ik moet eigenlijk zeggen add new coded UI test. Dan geeft hij mij de mogelijkheid om te zeggen, wil je een nieuwe maken? Wil je eigenlijk die stappen die ik net als handmatige tester heb gedaan zelf doen? Of wil jij zo'n existing action recording gebruiken? Als ik een existing action recording gebruik, dan krijg ik een lijstje met allerlei work items. Ik zoek alleen op testcases. En dan vind ik hier een testcase die voldoet aan mijn criteria. En hier zit een action recording bij. Als ik deze aanklik, dan zegt hij, hij bestaat al, dus dat doe ik dan even niet. Dan krijg ik een method die eruit ziet als deze. Waarin al die stappen die ik heb gedaan, die worden als een stukje code gegenereerd. Dus Open Web Application is een method geworden in C#, die het een en ander uitvoert. Choose Verenigde Staten is ook een method geworden die het een en ander uitvoert. Er is een heel framework, wordt meegeleverd met dat coded UI, waar je tegenaan kunt praten en wat gebruikt wordt door die generator. Het mooie is dat dit puur C# code is en het is nu gewoon een unit test geworden. Dus op het moment dat ik deze code nu als unit test draai, in mijn unit test runner, dan start hij ook die applicatie op en doet hij nog steeds wat hij moet doen. Hij voert het nu uit. Je kunt er ook asserts aan toevoegen. Ik wil wat simpele waardes controleren op het scherm. Staat deze tekst erop? Is deze waarde goed? Etcetera, etcetera. Dat soort dingen kun je allemaal controleren in die coded UI test builder. Dus eigenlijk de flow is dan, een tester maakt een testcase, handmatig. Vervolgens maakt hij zo'n action recording, zou ideaal zijn. En vervolgens draagt hij dat over aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar maakt daar dan een geautomatiseerde testcase van. Of een tester met wat development skills. Want uiteindelijk is het gewoon C#. En moet je dat wel een beetje begrijpen. En moet je er een frameworkje voor opzetten om daar een beetje handig mee om te kunnen gaan. En er zijn wat goede sessies over te vinden op internet. Op Pluralsight is een goede cursus te vinden over coded UI. Dus daar kun je eens naar kijken. En dit is een stap om eens te gaan kijken naar automatisering van serieuze acceptance testen. Nou, naast die acceptance of naast die coded UI tests heeft Visual Studio nog verschillende andere tests. Een load test, waarmee we gewoon bestaande tests, zoals bijvoorbeeld een unit test of een web performance test, kunnen we uitvoeren met gesimuleerde users. En met Visual Studio Online kunnen we nu ook zelf zeggen, ik wil mijn load test laten draaien vanaf een machine in de cloud. Dus ik heb geen machines on-premise. Ik heb geen 1000 users, kan ik simuleren met mijn on-premise machines. Ik gebruik de cloud daarvoor. En ik zet in de cloud 28 machines neer die allemaal 1000 users simuleren. En dan betaal je per virtual user minute 0,0001 cent, geloof ik, om dat te kunnen doen. Dus load testing, web testing, unit testing en coded UI testing, acceptatietesting, geautomatiseerd, is allemaal te doen met Visual Studio en Test Manager. Wie vroeg dat? Oh. Of er plannen zijn om tools als SpecFlow te integreren? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Er zijn ongetwijfeld heel veel plannen, maar ik weet ze niet allemaal. Ja?
Gaat dat in een nightly build? Zo'n coded UI test?
Ja, goede vraag. De vraag is, hoe gaat dat in een nightly build, zo'n coded UI test? Op het moment dat je die coded UI test, dus eigenlijk alles wat een interface nodig hebt, uit gaat voeren op in een build of geautomatiseerd, dan krijg je te maken met het component lab management. En wat lab management doet, je kunt een fysieke machine of een bestaande virtual machine, kun je een test agent op installeren. Of je kunt het nog ingewikkelder inrichten dat je virtual machine manager inricht, zodat die automatisch een nieuwe machine opbrengt en daar een test agent op installeert. Dus je kunt het redelijk geavanceerd maken. Maar zo'n test agent op zo'n machine zorgt ervoor dat hij die coded UI tests als een soort van interactive user kunt uitvoeren. Dus je hebt daar wel het lab management component voor nodig. Oké, verder met de slides. De laatste stap. Deployment en release. En Brian Harry, de man achter Team Foundation Server, die zei op de afgelopen MVP Summit als respons op toch wel de problemen die er waren op Azure en op Visual Studio Online. There is no place like production. En dat is wel een mooie term. Er is altijd wel iets anders op productie, waardoor er toch iets anders fout gaat. Hoe goed je het ook doet. En dat is op zich wel een mooie statement om in je gedachten te houden. En als we gaan kijken naar deploy en release, wat hebben we dan nodig? Nou, we hebben de output van een build nodig. En een productie-like omgeving. Een deployment-proces. We hebben iemand nodig of een proces nodig wat de release valideert. En dat zouden we dan graag allemaal automatisch willen hebben. En Als je gaat kijken naar de build output, is een van de dingen die je wel gaat zien, en zeker in de tooling, ook in de release management, maar ook ja, in de boeken en in de theorie, is dat het allemaal een beetje gaat verhuizen van de zogenaamde source promotion strategieën in source control naar de binary promotion strategieën in source control. Wat betekent dat? Dat source promotion zeg je, ik heb een branch, daar staat code op. En op het moment dat ik zeg het is goed, maak ik een branch of ik merge naar een bestaande branch. En dan maak ik een nieuwe build. En die build ga ik dan uitrollen. Kan? Kan nog steeds. Wat je nu gaat zien is het een beetje andersom. Je hebt eigenlijk één branch. Daar werken we op. En daar draait een build op. En die build, die pakken we op. Want die bits zetten we op een omgeving. En wat configuratiescripts en wat inregeling zorgt ervoor dat die build op die omgeving draait. En als die build goed is en getest is, dan pakken we diezelfde bits en die zetten we door naar de volgende omgeving. En daar gaan we weer wat andere configuratie doen. Misschien moet het verspreid worden over meerdere servers heen. Maar uiteindelijk is het dezelfde build. En die build gaat dan ook naar productie. Dus veel meer uitgaande van je bouwt en dat ga je over de verschillende omgevingen. Dan ik heb code, ik maak een build, deploy dat, branch dat. Build dat en deploy dat. Andere manier. Het kan allebei. Theoretisch heb je natuurlijk, je weet welke code je merged, dus je weet welke code je bouwt. De compiler zal het niet anders uitleggen, dus het komt ongetwijfeld hetzelfde uit. Maar het is wel in de tooling, zul je terugzien, dat ze uitgaan van één build die je over de verschillende omgevingen verdeelt. Dat is, ja, dat is misschien wel wennen voor sommige mensen. Voor mij was het wel wennen, omdat we altijd source promotion hadden gepredikt. Dus zo'n build-output gaat zo door zo'n omgeving heen. Je hebt een omgeving nodig. Nou, dat is ook wel belangrijk. Vaak staan er omgevingen, maar ook heel vaak staan er geen omgevingen. Er wordt een omgeving opnieuw opgebouwd. En hoe ga je daarmee om? Je zal niet tegenwoordig meer met een karretje servers naar je serverhok rijden en een paar nieuwe servers inschroeven. Het is allemaal virtueel geworden. Dus development operations. Hoe ga ik om met mijn virtual machine library? Hoe zorg ik ervoor dat machines ja, clean worden uitgerold, zodat alle benodigde software erop staat geïnstalleerd? Maak ik images waar die software al op staat of maak ik lege images waar de software op wordt geïnstalleerd? Dat zijn allemaal keuzes die je kunt doen. System Center Virtual Machine Manager, Hyper-V, het managen van virtual machines, het managen van je libraries, het managen van je templates, kun je er allemaal mee doen. Configuration Manager, die ervoor zorgt dat je applicaties kunt uitrollen op machines. Nou, kun je allemaal gebruiken. Dat zijn allemaal Microsoft tooling. Uiteraard VMware kun je dat ook allemaal mee doen. Het gaat erom dat je dat deel geregeld moet hebben. Dat ligt vaak bij een andere club. En daar moet je rekening mee houden dat je die mensen erbij betrekt. Daarna heb je configuratiescript. Nou ja, je hebt een applicatie die moet op een omgeving. Er moeten instellingen worden gedaan op die omgeving. Er moet de applicatie moeten geconfigureerd worden, geïnstalleerd worden. Daar zijn ook wat tools voor, ook Configuration Manager, Deployit, Puppet, Chef, dat zijn allemaal tools. Puppet en Chef, dat zijn de tools nu die in Azure worden gepromoot ook en worden ondersteund. Dus dat is een beetje de kant waarschijnlijk waar Microsoft ook naar kijkt, Puppet en Chef. Mooie tools om dingen te kunnen installeren op omgevingen. Uiteindelijk heb je een deployment proces nodig. Opzetomgeving, configureeromgeving, deployen software, et cetera. En denk aan de rollback. En je moet nog iets hebben voor een validatie van de release. Dan wel automatisch. Run wat automatische tests, run wat checks. Of handmatig, kan ook altijd nog, als het alleen maar een snelle check is. En meet je gebruik van je server. Ga gewoon ook starten met het meten van je gebruik van de server, van de exceptions, van de errors, maar ook van het gebruik. Wordt mijn applicatie wel gebruikt? Hoe gebruiken mensen mijn applicatie? Heel kort daarover, Application Insights is een component wat nu beschikbaar is op Visual Studio Online. En doet dat, meten voor je. Je kunt een agent installeren op een server. Die stuurt allerlei data. Het moet wel een publiek toegankelijke website bijvoorbeeld zijn. Die meet allerlei data over de server. Dus inhoudelijk over exceptions en over performance en over CPU en over memory. Dus technische gegevens. Maar je kunt ook je applicatie instrumenteren. En een aantal dingen kan die ook gewoon afleiden zonder instrumentation. Over het gebruik. Welke pagina's worden er opgevraagd? Hoe klikt een gebruiker door een applicatie heen? Waardevolle informatie die er ook voor kan zorgen dat je ja, beter weet wat er gebruikt wordt, waar je misschien minder of meer aandacht aan moet schenken. Een goed voorbeeld was Microsoft zelf, die had Visual Studio Online geïntroduceerd. Daar stond op, maak een nieuw account. Heel veel mensen deden dat, geloof ik, weet ik veel, misschien wel een miljoen mensen deden dat. Maar 80% van de gebruikers ging nooit verder dan dat. En dat hadden ze gemeten door gewoon instrumentatie in te bouwen. Nou, daarna zag je dat ze dat hebben aangepast en dat ze hadden gezegd, na het creëren van een nieuw account krijg je gelijk een dialoog, maak een nieuw project. Zodat je ermee aan de gang kan. En toen was het gedaald van 80% geloof ik, naar 40%. Dus gewoon puur door het meten van je gebruik, krijg je inzicht in je gebruikers en kan je de juiste dingen bouwen. Nou, dan natuurlijk een stukje release management. We hebben een nieuwe tool in 2013, Visual Studio Release Management. En dat vult eigenlijk dat gat tussen development en operations. Vult dat gat door te zeggen, oké, we hebben een stuk code, we hebben een beeld. En hoe zorgen we er nou voor dat dat op een productieomgeving kan worden uitgerold? En release management is ja, eigenlijk het antwoord van Microsoft. Het is een eerste versie. En de interface laat nog wat te wensen over wat mij betreft. Dus vandaar een paar kleine schermpjes voordat ik daarmee start. In release management moet je een aantal dingen regelen. Ik ga dat even met screendumps laten zien. Het is te veel werk om dat in de tool te laten zien. Je moet een omgeving maken, je moet servers definiëren. Dus een omgeving bestaat uit meerdere servers. Ik heb een database server, ik heb een webserver, ik heb een applicatieserver, ik heb misschien een load balancer, et cetera, et cetera. Al die servers, die installeer je een agent op, een deployment agent. En al die servers tezamen maken dan een environment, een omgeving, waar je ook weer tags aan kunt geven en dat soort dingen, die je kunt hergebruiken. Vervolgens maak je een release path. En een release path, daar definieer je eigenlijk de stappen mee die je applicatie of de build van jouw applicatie gaat doorlopen. Dus we beginnen bij development en daar zeggen we bij, hij is automated. Met andere woorden, op het moment dat er een build klaar staat, dan wel continuous integration build misschien wel, triggert die dat release proces en wordt die op die development omgeving automatisch uitgerold. Er hoeft niemand tussen te komen. We hoeven niet iemand die goedkeuring geeft. We willen gewoon, als er een build beschikbaar is, willen we die uitrollen op die omgeving. De volgende stap in het proces is de testomgeving en daar staat dat vinkje uit. Iemand moet zeggen, zet deze build maar door naar de testomgeving. En zo kan je heel veel van die verschillende omgevingen maken. Dus als jij door 60 fases heen wil, lijkt me niet handig, maar kan. Dan hebben we een release template en een release template, daarmee geef je vorm aan het daadwerkelijke release proces. Welke stappen moet ik doorlopen? Bovenste stap, pak een build, pas de webconfig aan, zet een application pool neer, maak een nieuwe website aan een IIS, tuig een Azure Virtual Machine op, noem het maar op. Alles wat je zou willen doen, kun je in principe doen. Hier links is een toolbox, er zit heel veel standaard scripts in. En heel veel scripts zijn gewoon gebaseerd op PowerShell. Je kunt je eigen tooltjes maken door bijvoorbeeld een PowerShell script te maken. Dat noem je dan een tool, die komt beschikbaar in je box. En die tool kun je weer hergebruiken. Dus als jij bepaalde processen hebt die je wilt doen, tooltje ervan maken en die tooltjes kun je dan hergebruiken in je workflow. En vervolgens kies je dus zo'n release path en kies je de build waarmee je dat wil gaan triggeren. Nou, dat was wat voorbereidende informatie op het volgende. Ik heb hier Visual Studio. Ik heb net een aanpassing gedaan. Ik heb namelijk mijn achtergrond grijs gemaakt. En om jullie een beeld te geven, ik heb hier een converted dev. Deze draait op mijn localhost 12345, dat is mijn huidige machine. En daar staat mijn development omgeving, daar rol ik het naar uit. Uiteindelijk draait hier een deployment agent, daar gaat het om. Het is het Visual Studio Release Management Deployment Agent, draait op deze machine. Ik heb ook een tweede machine, de Windows 2012 Deployer ergens heet die. Daar staat ook een deployment agent op, dat is een fysiek andere machine. En daar staan mijn acceptatieomgeving en mijn productieomgeving op. Die zijn al heel lang niet opgestart, dus dat duurt heel eventjes voordat die opkomt. Nou, als die aan het opstarten is, vertel ik verder. Je ziet hier release management. Dat is een tool. Dus de client die we gebruiken om ons releaseproces vorm te gaan geven. En, wat ook niet onbelangrijk is, is Outlook. Voornamelijk nu, omdat ik alles in één persoon ben. Ik ben en de approver en de validator. En ik ben ook nog eens de starter van de build. En ik ben IT operations en ik ben developer. Dus dat is lastig te managen. Er is een release flow. En die release flow die zegt eigenlijk van op het moment dat ik een build start en ik zeg ik wil hem naar test, dan moet iemand daar goedkeuring voor geven. En dat kan dan bijvoorbeeld chef test zijn. Dus dan gaat er een mailtje naar chef test en die zegt, nou, je moet dat valideren. En dan gaat het, als hij het gevalideerd heeft, gaat het naar de volgende. En zo kan je vorm geven aan je approval proces. Nou, dat is allemaal bij mij hetzelfde persoon. Dus ik krijg een hele bak met approvals. En dat wordt het een beetje onoverzichtelijk. Vandaar dat ik even Outlook gebruik om dat proces wat beter te kunnen managen. Dus ik heb hier een mailbox die nu nog leeg is. En ik heb hier release management. En ik heb hier Visual Studio. We starten met een build. Dus ik heb wat code aangepast, namelijk net dat ik mijn grijze achtergrond heb gemaakt. En ik heb hier een build gemaakt die gekoppeld is aan release management. Hiervan heb ik gezegd, deze build mag release management aanroepen. En tegen release management heb ik gezegd, jij mag luisteren naar deze build. Dat is eigenlijk hetgene wat ik heb gedaan. Dus als ik deze build aanroep en ik zeg queue, dan gaat hij in principe eerst heel simpel compileren. Gaat unit testen. Dus de validatiestappen die je in eerste instantie altijd doet. En als dat goed is, gaat hij mijn release manager aanroepen. Dus deze is nu bezig. En als het goed is, krijg ik dan zometeen een mailtje. Dat er iets klaar staat voor mij. Ja, daar komt hij. Hij zegt automatic deployment accepted. Met andere woorden, mijn build is gedraaid. En ik heb dat vinkje automatic aangezet. Dus mijn release manager zegt, oké, die build pak ik op en ik ga mijn release proces in. Ik ga dat uitrollen op die ontwikkelomgeving. Dus hij zegt, automatic deployment accepted. Prima, ik hoef geen handmatige acceptatie. Deployment in progress, met andere woorden, ik ben bezig. Niet als je dat wil weten, maar goed, hij zegt het. En dan de volgende stap, belangrijk, deployment validation required. Met andere woorden, ik heb iets automatisch uitgerold op mijn ontwikkelomgeving. Zou iemand alsjeblieft even willen kijken of hetgene wat er staat goed is? Een handtekening zetten, zoals je dat misschien met een document zou doen. Als ik hier naar View Request ga. Waiting for validation. Ik zie hier development, automatic accepted, installation succeeded. En daar staat waiting for admin to validate. Ik klik op approve. Ik kan daar nog een hele mooie tekst in zetten. Als een soort audit trail. En vervolgens is mijn development omgeving gevalideerd, approved. Vervolgens krijg ik gelijk het volgende mailtje, waiting for acceptance. Hij staat klaar voor de acceptatieomgeving. Dat is namelijk mijn volgende fase in mijn release template. Wil je hem al doorzetten naar die acceptatieomgeving of niet? Nou, ik heb nog niet eens gecheckt of die op de ontwikkelomgeving goed staat. Maar hier staat inderdaad development environment after the demo. Ik zeg in mijn release explorer, nou dit wil ik wel. Ik wil wel naar die acceptatieomgeving toe. En nu gaat hij eigenlijk weer hetzelfde doen. Dus hij gaat nu die build pakken en hij gaat nu naar die andere machine toe. Waar die agent op draait. En daar gaat hij nu dezelfde stappen of eigenlijk misschien iets andere stappen uitvoeren. Als ik ga kijken naar mijn release template. En ik kijk op de acceptatieomgeving, dan zie ik hier dat dat op een andere server gebeurt. Ik doe wat dingetjes en ik zeg, pas wat dingetjes aan in mijn webconfig. En wat ik hier bijvoorbeeld heb gezegd, is dat mijn feature flag voor de subtract button nog steeds aanstaat. Nou, ondertussen zal die misschien wel klaar zijn. Validation required. Ook hier weer. Waiting for validation. Nou, dan gaan we wel even kijken of die er ook daadwerkelijk staat. Op de acceptatieomgeving. Nieuw geïnstalleerde webapplicatie. Application pool herstart. Dus dat duurt heel eventjes. Acceptance environment. Hello Tech Days. Met een subtract button. Op het moment dat ik nu wederom zeg approve. Nou, het trucje gaat zich natuurlijk herhalen. Als die het zou doen. Zou top zijn. Approve. Gaat hij naar de productieomgeving. Kan natuurlijk weer een andere machine zijn. Een andere configuratie zijn. En zo gaat dat verder. En zo krijg je toch nog een soort van controle krijgen. Operations die toch die controle wil hebben om te zeggen van ja, ik wil niet zomaar dingen uit gaan rollen. Maar het hele proces kun je heel groot deel automatiseren. Nou, op het moment dat ik nu op approve klik en ik ga naar mijn productieomgeving, dan zou die, hij is nu bezig, hij is nu nog development en nu is die production environment, hello tech days, en mijn subtract button is weg. Dus ik heb die feature flag heb ik uitgezet, mijn configuratie heb ik aangepast in mijn flow, waardoor ik dus nu een andere omgeving krijg. Nou, dat gezegd hebbende, de flow van de release klaar, ben ik aan het einde. Mijn applicatie staat op productie, mijn mooie grijze applicatie. Mijn tijd zit er ook op. Ik wil jullie bedanken voor de aandacht. En als jullie nog vragen hebben, dan kan dat nu.